Nu dan? Oké. Moet ik nog uitleggen wat een koffiebar is? Ik kreeg ook een andere flashback, net. En dat was toen ik een jaar of 17 was en we met heel veel jongeren naar Brussel gingen voor een grote conferentie. En Billy Graham was daar de hoofdspreker. Hij is pas overleden. En ik moet dan veel mensen tegenwoordig uitleggen wie Billy Graham was. Een enorm bereik gehad als je het hebt over overstromen van God. Van de evangelie van genade. Dan is hij iemand die in het afgelopen eeuw een groot dienstknecht van God was. En weet je, toen hij een keer gevraagd werd van ja, ik zie je nou op tegen je sterven. Toen zei hij van weet je, als jou verteld wordt Billy Graham is dood, geloof het niet. Geloof het niet. Want hij is van adres verwisseld. Dat zongen we net, hè. Ik zal bij het huis van de Vader, daar zal ik wonen. En daar is hij nu. Fantastisch, hè. Ik wou ook nog even bemoedigen met dat in het... Ik kom uit Veenendaal, daar scheen de zon. En ik dacht, hier steeds maar gaat het hier regenen. Maar ik begrijp dat u blij was met de regen vandaag. Dus dat kan ik dan weer niet doen. Goed, dank u wel. Mooi dat we hier mogen zijn vandaag. En, maar de rest van de week schijnt wel beter te worden. We gaan met elkaar een aantal gedeelten uit de Bijbel lezen. En dat is eigenlijk naar aanleiding van de actualiteit van deze weken. En ik heb hem maar boven gezet van face to face en de rol van het boek. Want daar ging het natuurlijk deze week over, hè. Ik weet niet of dat een beetje volgt. Of bent u al helemaal in uw eigen bubbel teruggetrokken? En volgt er helemaal niks meer. Facebook, meneer Zuckerberg, een van de jongste miljardairs van deze wereld, rijk geworden van onze centen, die moest ter verantwoording komen. En als je dat zo terugleest en kijkt en bedenkt wat er gebeurt in deze wereld. En wat zo zichtbaar wordt, hè, zo zichtbaar wordt in het manipuleren van data, van jullie, mijn, onze persoonlijke gegevens en hoe we daarin beïnvloed worden. Soms positief, soms negatief. Voor politieke beslissingen, voor aankopen van, weet je, we hebben 1000 prikkels per dag om iets te kopen. Nou, zult u, ik niet. Jawel hoor. Want op het moment dat je je zak met koffie straks openmaakt, staat er iets op. Senseo of Nespresso of weet ik het wat. Het is een prikkel, hè. Dan denk je, oh, dat is lekker. Nog een keer weer eentje. Er gebeurt zoveel meer dan we zien. En ik bedacht me deze week van, hoe kunnen we dat nou in de Bijbel duiden? Van face to face en de rol van het boek. We beginnen bij Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Dat wil ik eerst met u lezen. Genesis 3. Vanaf vers 6 tot en met 10. God had het allemaal gemaakt. Kleurrijk. Mooi lied, hè? Prachtig, hè? Dat groen, blauw, geel, paars, ik weet het niet meer precies, maar u misschien nog wel. Het was niet grijs, het was niet grauw. Het was kleurrijk. En het was goed. Het was heel goed. En je zou kunnen zeggen, in al die kleuren gebeurt er iets. Vers 6 van hoofdstuk 3. De vrouw zag dat die boom, dat was namelijk de boom waarvan God gezegd had, daar moet je van afblijven. Dat was enig. Er waren zoveel kleurrijke bomen. Maar die boom, ze werd verleid. En ze zag dat het goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde, bij de wind, in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heer God riep Adam en zei tegen hem: waar ben je? Genesis 3. Het tweede gedeelte wat we lezen is uit Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15. Dus we lezen helemaal het begin van de Bijbel en helemaal het eind. Nu, aan mijn briefje. En daar vinden we het volgende. Openbaringen 20. Ook daar maar een paar versen. Openbaringen 20 vers 11 tot en met 15. Mag ik van iemand zo meteen een beetje water? Dat is bij de bloemen? Grapje. Oh, helemaal goed, dankjewel. Ja. Dus hebt u Openbaringen 20, vers 11. En dan zegt Johannes. Die ziet in een visioen, ik zag witte troon en hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, dan werd hij in de poel van vuur geworpen. Face to face in de rol van het boek. Als God wandelt, zo in die avondkoelte, in de namiddag, dan... Ik krijg bijna een soort beeld van God die vergenoegd door zijn schepping wandelt. En dat lied zong kleuren, zoveel kleuren. Het is opgefleurd. Bloemen, bomen, dieren. De hemel, de zon, de sterren. De tijd, de ruimte. En in die tijd en ruimte... de mens, de God geschapen. God had gezegd in Genesis 1, kom, laat ons mensen maken. En het woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat is het woord Elohim. Goden. God, goden, zeggen, laat ons mensen maken. Dat is ook een beetje een raar woord, hè? Want God is aan de ene kant één en aan de andere kant bestaand blijkbaar uit meer. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Het beeld van God. Het beeld van God. God laat zich zien. Gewoon aan zijn schepselen. God laat zich van face to face kennen aan Adam en zijn vrouw Eva. God wil gekend worden, blijkbaar. Laat ons mensen maken naar ons beeld. En zo wandelt dan God op die avond, die namiddag. En blijkbaar maakte God geluid. De stem van God werd gehoord... in de tuin. Ik heb er van de week bedacht. Zou God gezongen hebben? Het staat er niet. Hè? Het geluid van de Heer. Wat was het geluid van de Heer? Ik was eigenlijk heel benieuwd naar. Was dat zoals de hoge priester in de tempel. Als die terugkwam, dan konden de mensen al aan de belletjes onderaan zijn kleed, want dat had hij, van die belletjes, konden ze horen dat de hoge priester die in het heilige der heiligen was, en zo door het heilige naar het volk ging, en ze konden hem al aanhoren komen. Aan de belletjes. Heeft God belletjes aan zijn kleed? Heeft God überhaupt een kleed aan? We weten dat niet. Maar het is zo prachtig dat je ziet dat God blijkbaar gewoon in de avond kwam buurten. Of is dat onerbiedig? Contact had, op de koffie kwam, bij zijn schepselen, Adam en Eva. We weten ook niet hoe lang dat al was. Maar wat we wel weten in die eerste drie hoofdstukken van de Bijbel, is dat God een persoonlijke aandacht had voor zijn schepping. En in het bijzonder voor deze twee mensen. Voor Adam en Eva. We weten heel wat meer niet. Ik ben met de kring bezig om, zijn we met elkaar bezig om Genesis nog weer eens te lezen. Er zijn zoveel dingen die we niet precies weten. Maar wat we wel weten is dat God die persoonlijke relatie wil. Die wil face to face die ontmoeting hebben met Adam en Eva. En daarom komt hij. Dat is de kant van God. De kant van Adam en Eva was dat ze God heel goed kenden. En ook opdracht hadden gehad, Adam in het bijzonder, om de aarde te bewerken en te beheren en te zorgen dat het allemaal op rolletjes liep. En dat het ging zelfs zo ver dat God aan al die dieren, die God blijkbaar nog geen naam gegeven had, aan Adam voorbij liet gaan. En hij gaf ze een naam. Hij doorzag de ziel van het dier. En gaf ze een naam naar de gelijkenis. En daarin was hij, zou je kunnen zeggen, als God. Hij gaf de dieren een naam. Dat betekent dus ook dat al die dieren face-to-face voor hem kwamen. En daarin was hij als het ware de vertegenwoordiger, de gezant van God, die het beheer en het bewaken op zich had gekregen. Dat was zijn bestemming, zijn bedoeling. In overleg met de schepper, het beheren en het bewaren van de aarde. Als je het even naar je laat inwerken en naar je laat toekomen, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, wauw. God, wat een fantastische opdracht. Hebt u ons mensen gegeven? U wilt ons persoonlijk kennen. U hebt een opdracht gegeven. En ja. Die komt dan die kink in de kabel, zou je kunnen zeggen. Die tegenstander, die manipulator, die verleider, die zegt van ja, je wilt, ja God, heeft God niet, ja God heeft zeker wel, denk je wel dat niet, zou het niet zo kunnen zijn dat, al die stemmetjes, die twijfeltjes, die. En eigenlijk is de suggestie, God onthoudt je iets. Er is meer. God is niet helemaal ver. Want het mooiste, dat houdt hij achter. Daar kom je niet bij. Want eigenlijk, misschien kun jij wel, zou je niet echt verstandig als God willen zijn? Wat bekende stemmetjes, hè? Is God wel helemaal eerlijk geweest? Kijk nou toch eens hoe mooi die boom is. Prachtig, hè? De focus De aandacht gaat naar die ene boom. Waarvan God gezegd had daar. Ja, maar dat heeft hij tegen Adam gezegd, niet tegen Eva. Ach, u voelt wel hoe moeilijk dat is daar op dat moment. Hoe ingewikkeld die verleiding is die op allerlei manieren naar ons toe komt. En die probeert jou gewoon in je rechtstreeks in je gezicht face-to-face te confronteren met iets wat je nog niet hebt. En wat misschien ook al voor jou bestemd is. Dat is de rol van reclame, nietwaar? Om je te laten zien hoe mooi het daar is in dat prachtige vakantieoord. Of wat het je zou opleveren als je die nieuwe elektronisch aangestuurde wasmachine met 1240 programma's hebt, waarvan je er uiteindelijk maar 2 gebruikt. En nou ja, vul maar in. En ik heb niks tegen Facebook, ik heb niks tegen marketing. Ik doseer dat zelfs wel eens af en toe. Maar het gaat wel over de vraag, hoe worden wij verleid? Waar zit de verleiding? Misschien mag ik een paar conclusies trekken. Voor God draait het om relaties. Met u, met jou, met mij. Face to face. En dat weerspiegelt ze heel erg in die wens, dat wandelen in die avondkoelte. God wil niet een afstandelijke God zijn. Nee, gewoon face to face. En als dan Adam en Eva zich genomen hebben van die boom en zich realiseren dat ze naakt zijn, dan zie je het effect, hè? Vijgenbladeren. Er is meteen iets nodig om je achter te verstoppen. Er is meteen iets nodig om de confrontatie met de realiteit uit de weg te gaan. Er is meteen iets nodig om, als het ware, te schuilen. Weg van het gezicht van God. En God roept: Adam, mens, waar ben je? Ach, ik wil vandaag laten liggen. Had God dat niet kunnen weten? Al dat ze... Gewoon de vraag is: Adam, wat ben je? Hoe weet je dat je naakt bent? Waarom verstop je je? En de hele geschiedenis laat dan zien hoe Adam probeert de schuld op zijn vrouw en op die slang en op God te schuiven. Meteen is de manipulatie van de situatie aanwezig. En God zegt, omdat je dit gedaan hebt. Omdat je zo gehandeld hebt. Omdat je me niet gehoorzaamd hebt. Ga je buiten het hof. Zul je lijden. Man en vrouw. Mensheid. Zul je verlangen naar iets wat er niet is. En niet komt. Zolang je mij niet kent. Maar Gods oordeel gaat altijd gepaard met een belofte. Het zaad van de vrouw, het nazaad van de vrouw, zal de hiel of de kop vermorselen van Satan. En weet je, als je dat zo op je laat doordringen en ziet hoe God zijn best doet om, mag ik het zo zeggen, de mensheid in het gareel te houden. En als het te gek wordt, dan komt Noach en de zondvloed. En het barst weer uit van het ongeloof en God. En Mozes komt en Israël. En God stelt zijn wet, de norm om. Het is niet normaal dat je dood. Want daar begon het mee, hè? Kain en Abel, dood. We gunnen elkaar het licht niet. En God
zei tegen Kain, jouw offer klopt niet. Want er moet bloed vloeien wat zonde bedekt. En dan gaan we naar Johannes. Johannes 1, waar Johannes dat als het ware samenvat. In Johannes hoofdstuk 1, daar spreekt Johannes de evangelist en die zegt van, weet je, dat woord was bij God, dat woord heeft alles gemaakt. En de oplossing van Gods vraagstuk voor ons en voor jou en voor u is dat het woord is gekomen. En ik wil met jullie een paar zinnen daarvan lezen. En wel vanuit Johannes hoofdstuk 1 vers 15. Daar staat dit, Johannes 1 vers 15. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid van het woord hebben we allen ontvangen. En wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De wet is de norm geworden. En elke Joodse man en vrouw realiseerde zich dat die wet niet kon voldoen. Er blijven altijd scheurtjes achter. En ik dacht, hoe kan ik dat nou bij u illustreren? Nou, laat ik het doen aan de hand van mijn redelijk nieuwe telefoon. Je ziet er wel mooi uit, vind je niet? Mijn kleindochter zei, oh wauw, Galaxy 7, S7 Edge. 9 jaar. Ik zeg, oh. Oké, klopt. Maar hij is gevallen. Dat zie je zo niet. Maar ik had er ook zo'n mooi hoesje om. Maar Ik ben niet de meest perfectionistische. En ik zal het je even laten zien. Dat is de oudste, hè, die betrouwbaar is. Klopt, hè? Ja. Hij is kapot. En ik kan ook zien waar die geval is, want daar zit een schrammetje op de rand. Was die mooi? Nou, mijn kleindochter van Neffel, prachtig. Ik ook wel eigenlijk, wel stiekem. En hij is gevallen. En toen dacht ik van de week, weet je, de wet geeft als het ware een soort bescherming. Je ziet het niet meer zo goed, maar het is kapot, hè. Hij is kapot. €189. Ja, zo'n glazen dingetje. Ga ik nog niet doen, hoor. Ben je goedkoper? De wet van Mozes, die beschermt wel in zekere zin. Maar de wet die laat ook zien dat we onmogelijk bij God kunnen komen door zelf ons te houden aan de norm. En dat blijkt ook wel, want mensen die heel erg bijbelgetrouw wilden zijn, namelijk de fariseeën, ja, daarvan zeggen wij heel vaak, oh, dat is een beetje raar, gewitte graven, zegt Jezus op bepaald moment, jullie zijn rot van binnen. Terwijl ze zo dicht bij de Bijbel wilden blijven. En hoe komt dat nou? Nou, dat zit in dat wettische. Blijkbaar redden we het niet, dan lijkt het van de buitenkant wel mooi, maar daaronder is het kapot. Gewoon. En dat illustreert zich in een gedeelte in de Bijbel, en Johannes, een paar hoofdstukken verder, want Johannes die heeft in zijn begin, zegt hij als het ware van genade en waarheid. Maar ja, waar blijkt dat dan uit, hè? Waar blijkt dat dan uit? Nou, je moet eens lezen in Johannes hoofdstuk 7, Johannes hoofdstuk 8. Sorry. Johannes hoofdstuk 8. Genade en waarheid. Johannes hoofdstuk 8. Situatie kennen we allemaal. Jezus echter, staat er in vers 1, ging naar de Olijfberg om te bidden. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden, de fariseeën, dat waren die mensen die zo heel dicht bij de Bijbel wilden blijven, tot op de laatste milligram van het kruid gaven ze nog 10%. Zo bijbelgetrouw waren ze. En ze brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Hoe actueel, hè? Me too. En church too. Ook in de kerk. Bleek ook deze weken weer. De rol van vandaag in een vergelijkbare situatie. De actualiteit van deze tijd is dat meteen iemand die ergens van beschuldigd wordt, veroordeeld wordt. Klopt dat? Ja. Onderzoek, nauwelijks meer nodig. Name and shame noemen we dat. Blijkbaar is er iets van wat niet klopt, dus weg ermee. Weg ermee. Deze vrouw wordt door de fariseeën niet als vrouw gezien, niet als vrouw met een groot probleem, maar gezien als een middel, als een mogelijkheid om Jezus in de val te laten lopen. Een instrument. Een politiek of een, nou ja, noem maar op, een middel om een hak te zetten. Wordt de waarheid verdraaid en de genade ondergeschoffeld. Johannes hoofdstuk 8 gaat verder. Die schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, hoeveel meisjes zijn er vandaag niet die letterlijk op internet in het midden van de publiciteit gezet worden? Iedereen kan de face, het gezicht zien, veroordeeld. Daar staat ze in het midden, iedereen kon het zien. Kijk, daar heb je er eentje. En ze zeiden tegen meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Nou praat ik dat niet goed, daar gaat het niet om. Maar het gaat er vandaag om dat wat is dan de reactie van Jezus? En die fariseeën, die schriftgeleerden, die zeggen, nou in de wet nou van Mozes, heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Nou, dat was een heftig oordeel. En het klopt, want dat staat in de wet van Mozes. En Jezus wordt gevraagd, u dan? Wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken. Zie je wel? Opdat zij iets zouden hebben om hem aan te klagen. Hoe actueel? Op allerlei manieren. En wat is Jezus' reactie? Jezus' reactie is, hij bukte en hij schreef met zijn vinger in de aarde. Wat zou hij geschreven hebben? We hebben geen idee. Ik heb het wel eens afgevraagd. Wat zou hij dan geschreven hebben? Hebt de Heer uw God lief en die naast als uzelf? Zou maar zo kunnen, hè? Samenvatting van de wet. En ze drongen al maar aan, hè? Ze bleven maar likes sturen. En want dit moet het. Hup, hup, kom op, reactie. Ben je er nog niet bij? En Jezus die, terwijl ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Genade en waarheid. Jezus houdt de wet van Mozes in ere. Hij zegt ja, ze zou gestenigd moeten worden. Maar de genade laat hier wat anders zien. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een naar de ander. Te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Face to face werd deze mevrouw geconfronteerd met de schepper van hemel en aarde. En al haar veroordelers waren afgedropen. Genade en waarheid in de praktijk. En Jezus zegt tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Want we zijn allemaal schuldig. We zijn allemaal verloren als we God niet kennen. We zijn allemaal verloren als we geconfronteerd worden met de schepper van hemel en aarde. Is dat we moeten bekennen: Heere God, we kunnen het niet. Ik kan het niet. Ik heb genade nodig in de situatie waar ik in ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes. We hebben de genade van God nodig om weer in die positie te komen die God voor ons bedacht heeft. Te zijn als een kind van God. Om te komen in het boek van het leven. Waar God je gezicht wil zien. Zijn Facebook. Want weet u, we hebben allemaal de neiging, en laten we maar heel voorzichtig zijn met onze woorden. Ik las gisteren in het Nederlands Dagblad nog van een katholieke priester die in het Vaticaan verantwoordelijk is voor onder andere het seksueel misbruik wat in die kerk plaatsvindt. En ja, er is een grote druk op de katholieke kerk. En wij kunnen misschien wel denken dat gebeurt bij ons niet. Het gebeurt bij ons net zo hard. En hij zei van, weet je, onder de priesters, ik meen dat 13%, 3%, het getal heeft niet in mijn hoofd. Maar het is niet meer dan onder niet-gelovigen, onder leraren of sportdocenten of onder, nou ja, vul maar in. We hebben allemaal genade en waarheid nodig, want als via het boek van God ons handelen en wandelen openbaar wordt, zichtbaar wordt voor de hele wereld, wie kan dan nog blijven staan? Weet je, dit is natuurlijk wel consequenties voor hoe wij met elkaar ook omgaan. Hè? Veel nadruk op waarheid, bijvoorbeeld bij opvoeding, leidt tot mensen die niet leren leven, maar het leren van het houden van een norm. Je mag niet dit, je mag niet dat. En ontsporen. Mensen die te veel genade krijgen, te vrijgelaten worden of zijn, kennen geen grenzen meer en worden losbandig. De kunst van het leven, ook als gelovige, is te leven naar Jezus' voorbeeld. Genade en waarheid. En dat kan alleen maar als je een relatie hebt met God. Dat kan alleen maar als je God kent. Dat kan alleen maar als je knieën gebogen hebt voor Jezus. En als je zegt van: Heer, ook mijn telefoon is kapot. Het is misschien wel niet zo zichtbaar, maar het klopt niet. En het doet het nog wel een beetje, maar die van mij is in ieder geval niet meer waterdicht. Hoe kijkt God naar je? Als je zo door de fariseërs in het midden wordt gezet. Te koop, te kijk, zichtbaar voor de hele wereld. Ja, en dan lezen we daar zo aan het einde in Openbaring 20. Dat laatste, daar komt dat boek, hè. En ik ga u nu niet de Openbaring helemaal uitleggen. Maar het is dat beeld van God. Ik ga ook even niet in op de rol van de gemeente. Dat vergeeft u me wel, hè, vandaag. Het gaat hier om het gegeven dat God blijkbaar, als hij die grote witte troon opricht, dat al de doden, er wordt niemand uitgezonderd. Oh, maar dat zijn wel miljarden. Is dat voor God te veel of zo? En dat er blijkbaar boeken open gaan. Dat er blijkbaar boeken open gaan waar alles in staat. Dat konden we ons vroeger niet voorstellen. En ik ben al wat ouder geworden inmiddels, moet ik erkennen. Maar vandaag weten we dat het heel mogelijk is. Ik krijg elke maand van Google een update waar ik geweest ben. Moet je dat wel of niet willen? Vraag ga ik niet beantwoorden. Maar het kan. Zou het voor God onmogelijk zijn om dat te onthouden als Google het kan? Ja. Ja. De grote witte troon. De boeken worden geopend. En God vraagt jou, mij, nou, de mens naar voren. En zegt: Adam, mens, waar ben je? God roept tot verantwoording. Geef eens antwoord. En er is ook nog een tweede boek. Boek van het leven. En wie daarin staat? De vraag is dus, waar sta je in? Zegt God tegen je, mijn kind, mijn zoon, mijn dochter, je hoort bij mij. Of moet hij zeggen, je hebt je nooit iets van mij aangetrokken. Ik was er zo deze week mee bezig, naar aanleiding van privacy, Facebook en MeToo. En ik dacht, wat zijn nou onze conclusies? Volgens mij ben ik al eens, valt me nog mee, je mag nog een paar dingen zeggen. Ik dacht van ja, als je die lijn in de Bijbel nou beziet, hè, wat zou je dan moeten kunnen zeggen? Nou, de eerste vraag die je jezelf zou moeten stellen, in welk boek sta je? En misschien sta je wel of niet op Facebook, dat weet ik niet. Dat is aan jou om daar wel of niet iets mee te doen. Daar ga ik geen antwoord op geven. Maar een veel belangrijke vraag is dat God die relatie wil. Face to face. En dat ziet er soms heel glorieus uit. En soms misschien wat minder. Maar God zoekt in de avond naar jou. En zegt, waar ben je? Waar ben je? Het is Jezus die zijn hand uitsteekt, zou je kunnen zeggen. En zegt, kijk goed, ongelovige Thomas. Kijk naar de wonden in mijn handen. We hebben net Goede Vrijdag en Pasen gehad. Kijk goed. Hoor je bij mij? En Thomas, de ongelovige, Didymus staat er, dat betekent de halfslachtige, de aarzelaar, de twijfelaar, de dubbelhartige. Het getuigenis van Thomas was mijn Heer en mijn God. Het is dus de eerste vraag is, ben je ingeschreven in het boek van God? Heb je die relatie met, het gaat niet over religie, hè? Mensen zeggen van, ja, jij bent christen. Ik vond de week nog zo'n discussie. Een paar collega's, partners, die zeggen, hoe kijk je daar nou naar? Nou, ik zeg, het gaat mij niet over religie, het gaat me niet over christendom, het gaat me niet over dogmatiek. Een van hen komt uit de katholieke kerk en zegt, ja, het gaat niet over dogma's. Ik zeg, het gaat me niet over dogmatiek, het gaat mij over de vraag, wat wil Jezus? What would Jesus do? Zo'n vraag die een tijdje populair geweest is. Het gaat om de relatie met de Heer Jezus. Dat is één. Tweede conclusie is van wat zijn jouw vijgenbladen? Want ook als christen kun je die nog hebben. Hè? Je verstopt je voor God. Zijn er elementen in je leven waar je eigenlijk zegt van, dat zijn mijn vijgenbladeren. Daar ben ik achter verstopt, daar voel ik me een beetje onbespied of zoiets. En misschien is dat wel Facebook, of misschien is dat wel onzekerheid, misschien is dat wel een bepaalde zonde in je leven, misschien is dat wel, wat zijn jouw vijgenbladeren? Waar verstop je je achter? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk, want dat heeft heel erg te maken ook met, durf je je te laten zien? Wat een groot effect van zoveel zicht op wat er gebeurt, is dat wij ons verstoppen achter onze beeldschermen. 50 minuten per dag, ik heb de getallen nog even nagekeken, in Amerika wordt er besteed aan het gebruik van Facebook. Gemiddeld over, even zien wat was het getal ook alweer, 1,79 miljard maandelijkse gebruikers. Maar de ontmoeting met elkaar, hoe is het met jou, de kop koffie in de hand, het face-to-face neemt af. Is dat in de gemeente anders? We hebben het zo druk. Dat we eigenlijk zeggen, ja, de koffie straks, daar hebben we geen tijd voor, we moeten andere dingen doen. Dat kan allemaal heel normaal zijn, maar waar verstoppen we ons achter? Als Jacobus zegt in Jacobus 5, als iemand ziek is, laat hij de oudsten roepen. En die komen. En wat staat er dan? Beleid elkaar uw zonden. Opdat er genezing is. Is dat niet een openlijke, open relatie als kinderen van God? Wauw. En de laatste conclusie is, hoe staat het met genade en waarheid? Zijn wij mensen die vooral bekend zijn van onze waarheid en onze waarheden? Of zijn we mensen die vooral bekend zijn om onze genade? En hoe vinden we die balans? Vragen voor alle dag. Vragen voor vandaag. En vragen voor morgen. Hoe doe je dat met je kinderen? Hoe doe je dat in de gemeente? Hoe doe je dat in relatie met je buren en met je collega's en met je man, met je vrouw, met je familie? Jezus zei, ik ben gekomen om die genade, die waarheid te brengen. Dat is wat Johannes schrijft. Jezus komt genade en waarheid brengen. Face to face, bij jou. Zodat je geschreven staat in het boek